Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 87, het tweede vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel, tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. We noemden nu het tweede vers uit Psalm 87. Nu zal worden voorgelezen uit het tweede boek van de profeet Samuel, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 2 Samuel 5 van vers 1 tot en met 10. Toen kwamen alle stammen Israëls tot David te Hebron en zij spraken zeggende, zie, wij zijn uw gebeenten en uw vlees zijn wij. Daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Ook heeft de Heere tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden en ge zult tot een voorganger zijn over Israël. Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En de koning David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heeren. En ze zalfde David tot koning over Israël. 30 jaar was David oud als die koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over gans Israël en Juda. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En ze spraken tot David, zeggende, gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en de kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burg Sion in, dezelfde is de stad Davids. Want David zeide tenzelfde dagen, al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot en die kreupelen en die blinden, die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn. Daarom zegt men, een blinden en een kreupelen zal in het huis niet komen. Alzo woonde David in de burcht en noemde dien Davids stad. En David bouwde rondom van Milo af en binnenwaarts. David nu ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heere, de God der Heerscharen, was met hem.
onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt, tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heeren. Heere, de hemelen vertellen u weer het uitspansel uw handen werk. De dag en de nacht brengt ze sprake voort. De os kent zijn bezitter, de ezel de kribbe zijn heers, maar mijn volk verstaat u niet. Adams geslacht, pronkjuweel, Heere, is zo'n God kwijt geraakt in de diepte van de val. Zichzelf onderworpen aan het drievoudig verderf. Onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad. Leeft de mens uit wat hij is, een gevallen mens. O, we lezen in dat zultreffende doopformulier dat wij in dat rijk Gods niet kunnen komen, tenzij dat de mens wedergeboren wordt. Bij de doop van de kinderen worden we daar toch maar opnieuw weer bij bepaald. Nademaal wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des storens gelijk alle mensen. Opdat we zouden weten, Heere, dat de rijkdom van die goddelijke genade uitgedacht in de eeuwigheid, rustend op het welbehagen, zijn uitvoering verkrijgt in de handhaving van uw goddelijke deugden. Daarom waart u, o meerdere David, schuldenaar aan het recht van uw vader, om een schuldig volk te representeren. En u zijt die vrijgesproken in de trappen van uw verhoging om een doodschuldig gelwaardig volk vrij te kopen op grond van uw bloed, gestorven om de zonde en opgewekt tot rechtvaardiging. Het uit te voeren, Heere, wilde u langs de weg van die middelen die u aan uw genade aan uw gemeente geeft. Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is en gedoet wel dat ge daarop acht geeft als schijnende licht in een donkere plaats. Laat de bedouwing van uw goddelijke geest niet ontbreken wanneer we de gemeente, u, de Heere, betrouwen. Of het u behagen mocht om uzelf een bekend te maken. Wat zou dat kloppen op de heup worden geleerd? Uzelf een bekend te maken, die eer dat u de zonde ongestraft liet blijven, zo gestraft hebt aan uw gezegende schootzoon. Maar ook door het dierbare geloof ruimte maakt in de ziel van de uwen, voor hem die waarlijk in het gerecht gestaan heeft. O fontein der hoven, per daar levende wateren die uit de Libanon vloeit, vloeit in en vloeit over. En harten van mensen, kinderen, die er alles aan gedaan hebben en zullen blijven doen om uit uw goddelijke vingeren te blijven. Nochtans zult gij in de uitvoering van uw goddelijke raad uw doel bereiken. U zult in het midden van hen doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Op deze zou u zien op de armen en de verslagenen van geesten die voor uw woord beeft. Voorwaar, Heere, genade in al zijn luister zal toch maar alleen benodigd worden van degene die onder het rechtvaardige vonnis van uw heilige wet hebben leren buigen. Heer, en uw naam als persoon, als Jezus als zaligmaker, zal toch alleen maar benodigd zijn als we de betekenis van die naam gaan begrijpen. Want zaligmaker betekent toch verlossing van het grootste kwaad en het voeren tot het hoogste goed. En dan moeten we dat maar gemaakt worden, Heere. Anders dan grijpen we met onze handen aan het heilige en zullen met Uzzia eeuwig omkomen. Leed de rijke betekenis van uw ambtelijke heerlijkheid, ook wanneer we vanavond daarvan de tekenen mogen zien in de bediening van de heilige doop, namelijk dat bloed dat reinigt van al de zonde en de kracht daarvan in het leven te mogen ervaren, want niet gekocht door zilver of goud, maar door het dierbare bloed van Christus. Moge u dat toepassen aan de harten van velen, bijzonder ook gedenkend aan de kinderen die ingedragen worden. Mochten ze door uw gezegende Goal ingedragen worden in het binnenste heiligdom, voor het aangezicht uws vaders als gekenden, getekenden in het boek des levens en des lams, opdat het zaad u dienen. En laat de moeders zijn sterkte in u mogen vinden. En met de ouders mocht u samen, ook kon het u behagen, ze die weg leren, die de verstandige naar boven komt te leiden. Wat men ook niet kan samenkomen, gedenkt het. Heden de roepstemmen zijn veel. Opnieuw kwam in de burgerlijke gemeente de boodschap dat jeugd, jonkheid, enkel ijdelheid is. En dat is een beleving en dat weten die ouders en dat weten nu ook de grootouders in de familie die met ons meekerken. Maar wat zou het een wonder zijn als onze jonge mensen het eens gingen begrijpen dat ze ijdelheid zijn. Dan zouden ze de ijdelheid van de wereld niet zoeken en het ijdele kleed van de wereld niet dragen en het ijdele gedrag van de wereld verafschuwen. Mocht u weldadigheid nog groot maken, grote uitdeler, wil u vanavond ook uitdelen naar de trouw van uw aanbiddelijk verbond. Mogen u uw kerk bouwen door uw hand krachtig te nederwerpen wat uw vermogen tart. Uw gemeente gedenkend dat deeltje op aarde in een huilende woestijn, omringd met een driehoofdige doodsvijand die maar niet ophoudt om aan te vechten. Of in uw kerk heeft gezongen die mijn ziel belagen, ze leggen de lagen en ze ontzien uw hoogheid niet. Maar waar u troostvol tot de uwe gesproken hebt en geroeid en uit, die Sions rust verstoren. Mocht u naar uw gedachtenis aan uw verbond gedenken vanavond, wat rouw draagt en klaagt, waarlijk in het klaaghuis brengen, met alle noden en zorgen vanuit hun leven uw kerk bouwen. In ons vaderland en daarbuiten zie ons werken, mogen openbaar worden in de opbouw en uitbreiding van de kerk, en Satans werken mochten verstoord worden. Dat is immers uw werk. U kwam om de werken des duivels te verbreken. Gedenkt, Heren, wat in ziekenhuizen verblijft, wat verpleegd en verzorgd wordt. Aanschouwt de nood van een wereld die zich grijpt tot uw komst. Wanneer komt de dag? Zo zong uw gemeente dat ik bij u mag wezen, uw aanschijn geprezen. Denkt aan het zeer kleine getal uw getrouwen die ge nog hebt op de puin van uw kerk. dat u ook deze avond uw knecht eenvoudigheid geeft en de zalving der heiligen om Jezus wil. Amen. Ik lees u het formulier om de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen storend zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we vernieuwd geboren worden. Dit leerde ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden de misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als we gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat u met onze nieuwe verbond en genade opricht ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keer wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns dood en zijn de wederopstanding inlijvende, al zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen. En ook dat lidmate van Christus Heilige wil ons toegeven naar datgene we in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden we kweden van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mogen we ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in aandam deelachtig zijn. En als we ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in een geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39. Met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er verder zijn, zoveel als dat de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Naar Markus 10 vers 16. Dan wil nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opvassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël door of voet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgen, vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u het wil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult ge van uw tweede hierop ongeveinsdelijk antwoorden, eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ge de leer die in het oude Nieuwe Testament in het artikel in des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomende leer der zaligheid te wezen. En te derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, neutraliteit, dat bestaat niet bij God. De grote leraar, die heeft dat in het evangelie ons duidelijk geleerd. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Dat is niet onduidelijk. Waarom het ging? Wel, de grote leraar, die had wonderen gedaan. En het verzet tegen God openbaart zich ook tegen de werken van God en tegen de wonderen van God. Nu waren die wonderen niet te ontkennen, want ze waren te zien. Nou, dat is goed als God de mens bekeert, dat moet je toch zien? Ja, toch? Die wonderen die waren dus niet te ontkennen. En toen hebben ze gezegd dat die wonderen die hij deed, dat waren wonderen die kwamen van de hel vandaan. Ze zeiden, de overste der duivelen. En toen heeft Jezus deze woorden gesproken. Wie met mij niet is, is tegen mij. En die met mij niet vergadert, die verstrooit. U ja hoort, dat opgeklommen is voor het aangezicht van de levende God, heeft een keus in zich. Want in die keus hebt u beloofd uw kinderen in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En ten opzichte van die voorzijde leer, nou, dat is de leer van vrije genade natuurlijk. Dat is die leer van waar God het hoogst verheerlijkt in wordt en waar de zondaar het diepst in vernederd wordt. Dat is die leer waar Paulus van roemde, uit genade zijt gezalig geworden. Leer die aanvaardt, waar altijd het begin God legt in het wonder van de bekering. Namelijk in deze, wij met onze kinderen. Hoort u? U ook. Niet alleen die pandjes. U en uw kinderen in zonde ontvangen en gebogen. En daarom niet in de lijdelijkheid terechtgekomen. Niet een verbondskind geworden dat moet gaan geloven. Maar dat in het rijk van God niet kan komen tenzij het wederom geboren worden. We moeten bij God terechtkomen. En Godswerk leren aanvaarden. En Godswerk leren bewonderen. Dat bedoelt u, Heer. We moeten met onze kinderen bij God terechtkomen. O, wat een wonder. Als daar de waarheid in ons leven mag zijn. Want die niet voor is, is tegen. En die niet vergaat het, die verstrooit. Uw ja-woord mocht een ja-woord van je hart zijn. En in de praktijk mocht dat openbaar worden. Maar luister nou eens eventjes. Dat is niet alleen voor deze ouders. Dat geldt ook voor u. Die met mij niet is, die is tegen mij. En die met mij niet vergadert, die verstrooit. Blind voor God. Blind voor het werk van God. Blind voor de werken van God. En toch zijn ze er. Dat de moeder een of een andere kant uit. We komen er bij God terecht. Of we komen tegen God terecht. Niet. Wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Dan mocht de Heere het eens aanspreken. Was van de week nog een paar oude mensen in de zorgen van het leven. En die herinnerde me aan een begrafenis van een oud geoefend kind van God. En de oude Franje begroef dat oude kind van God. En die nam een tekst die de geest van Christus niet heeft. Die komt hem ook niet toe. Toen zei die oude vrouw, dat is hemelleven bij me gebleven. En dat heeft me er altijd buiten gezet. Want ik had die geest van Christus niet. Wat niet voor is, is tegen. Dan mogen de Heere de bediening van de doop ons willen leren. Waardoor een verloren en een ellendig Adamskind weer in de gunst en in de gemeenschap met God hersteld kan noemen. Namelijk alleen door het bloed. Dat was van de zonde. We gaan naar de doop, de kinderen en de ouders toezingen als naar gewoonte uit de zegenbeden van 134. Dat is Heere zegen op uw daal en dat doen we staande na de bediening van de doop. Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u. Gijsbert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en als Heilige Geest. Komt u maar. Anne, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. beëindigen deze doopdienst met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, even geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 132. Daarvan de versen 9, 10, 11 en 12. De versen 9, 10, 11 en 12 van 132. Terwijl we zingen wordt er gecollecteerd. Want Sion is van God begeerd, wordt met zijn honing hoog vereerd. Ik zal Sion daarom een spijs. En wat er verder staat, 132, 9, 10, 11, 12. En dan kunt u de kinderen de kerk uitdragen. wil met u overdenken wat u vindt in het tweede boek van Samuel. Uit het vijfde hoofdstuk in de volgorde van onze vorige Bijbellezing vragen wij nu uw aandacht voor de versen 6 tot en met 10. 2 Samuel 5, 6 tot en met 10. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En zij spraken tot David, zeggende: ge zult hier niet inkomen, maar de blinden en de kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burg Sion in, dezelfde is de stad Davids. Want David zeide dezelfde dagen: al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot en die kreupelen en die blinden die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en een overste zijn. Daarom zegt men: een blinde kreupel zal in het huis niet komen. Alzo woonde David in de burg en noemde die David stad. En David bouwde rondom van Milo af en binnenwaarts. David ging gedurig voort en werd groot, want de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. Thema van vanavond: Davids stad. Kunt u wel onthouden? Jeugd. Waar zit de jeugd? Ouders. Waar zitten uw kinderen? Davids stad. Drie gedachten. Door Jebusieten is het een vijandige stad. Door genade is het een overwonnen stad. En door David is het een bewoonde stad. Davids stad, door de Jebusieten een vijandige stad. Ge zult hier niet inkomen. Door genade een overwonnen stad, maar David nam de burg Sion in. En door David een bewoonde stad, alzo woonde David in de burg. Heel eenvoudig. Gods geest, die mogen ons ook vanavond de schriften openen, in luisteren en in spreken. Na de salving van David, waar we de vorige keer uw aandacht voor hebben gevraagd, namelijk voor de derde zalving, en u gewezen dat in Bethlehem de eerste zalving geschiedde, dat in Hebron de tweede zalving geschiedde door de stam van Juda, en 7 jaar later werd in Hebron David gezalfd tot koning over gans Israël. Zover waren we de vorige week met onze gedachten, kon het zijn met ons hart ook gebleven. Dan is er dus al heel wat gebeurd. En dan zou je denken: nu komt naar al die wederwaardigheden, naar dat zwerven door de woestijnen, door dat wonen in de spelonken, door dat opgejaagd worden door de vijanden, als een veldhoen over de bergen, dat er nu een tijd van rust en van vrede zou aanbreken. Maar in het leven van Gods gemeente, en neem dat nu maar ter harte, het is hier het land van de rust niet. En we lezen dan ook heel opmerkelijk dat David de strijd weer aangaat. Ja, maar we moeten dat wel eventjes goed onderzoeken. Want de beloften Gods, die natuurlijk voor zijn gemeente gelden, God verspilt zijn beloften niet, die hebben eenmaal tot Abraham gezegd: al dit land zal ik aan u geven en aan uw zaad, tot in eeuwigheid. En die belofte van God, die moet vervuld worden. Want in het midden van het land Israël, daar treffen we, en dat is dus de geschiedenis van vanavond, nog een vijandig gebied aan. Het vijandige gebied van de Jebusieten. En die Jebusieten, die hebben de burg Sion, later het Jeruzalem, in bezit genomen. En ze hebben daar hun sterkte gebouwd, hoewel dit deel eenmaal bij het lot toegewezen werd aan Benjamin, heeft de stam van Benjamin die Jebusieten niet verdreven. En we lezen ook, u kunt dat allemaal vinden bij de Richteren en de Kronieken, dat ook de stam van Juda herhaalde malen pogingen deed om die roofmensen in het roofgedierte daar vandaan weg te krijgen. En dat is mislukt. En is er niets erger dat er natuurlijk midden in Israël, midden in het land van Juda, een plaats is dat overheerst wordt door de vijanden van God en de vijanden van zijn heilige dienst. En als David geroepen wordt tot koning over Israël, is de strijd die hij nu begint een heel logische strijd. Want het heeft te maken met zijn roeping. Het heeft te maken met zijn zalving. En die roeping en die zalving, die moet naar buiten in de vrucht openbaar komen. En die moet openbaar komen dat hij steeds opnieuw de zijde Gods kiest. En dat hij daarom allen die Sion haten vijand is. Dat kan niet anders. Zou ik niet haten die u haten? Ik haat ze toch met een dodelijke haat. En dan begrijpt u misschien ook waarom we vanavond ook in de doopdienst daar zo mee zijn begonnen. Want wat niet voor is, dat is tegen. Neutraliteit bestaat eenvoudig niet. Maar nu dan gaan we ook een weinig verstaan wat hier nu in deze geschiedenis zulke leervolle lessen aan ons wordt medegedeeld. Ik zei, waar God werkt en woont, waar de roeping is, zowel in de genade als in het ambt, kan dat in de vrucht naar buiten niet verborgen blijven. Dat weet uw omgeving als God wonderen doet. Dat weet het bedrijf waarin u werkt. Dat weet u uw kinderen. Dat weet u uw buren. Dat komt in de vrucht naar buiten openbaar. En daarom zou het in strijd zijn geweest met de roeping van David en met zijn zalving, als hij nu rust in Hebron gevonden zou hebben. Dat kan niet. Want dan gaat de strijd pas beginnen. En dat komt nou hier dus in deze geschiedenis maar al te duidelijk openbaar. Hoe bedoel ik dat nou? Wel, de vrucht van een mensenleven is alles tweerlei. Er kan nooit meerdere kanten uitgaan. Wanneer we door God aan de zijde van God zijn gesteld, dan zal dat leven van ons tot nut zijn van God en van zijn heilige dienst. Maar als in onze natuur staat, op welke wijze dan ook dat uitleven, dan zal dat altijd zijn tot afbraak van God en zijn dienst. Dat kan niet anders. Dus wat ons hier nu geleerd wordt, wel, die steeds voortgaande worsteling van vrouwen en slangenzaad. De voortdurende, nooit op te houden strijd die zich daar afspeelt naar het koningschap van David. Of ons leven is gericht tegen God, tegen de leer, tegen zijn volk, tegen de ambten. Of het is door genade, door God, tot nut van Gods gemeente geworden. Het is een van twee. Dus die lijn die hier in deze korte geschiedenis door de schrift getrokken wordt, die gaat dus vanavond dus dwars door u en mijn leven heen. Is u of mijn leven tot nut van God in zijn dienst? Tot nut van God in zijn kerk? Of is ons leven niets anders dan afbraak, 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 afbraak? Dit is de geschiedenis van vanavond. En dan begrijpen we ook het verband. Want wanneer er staat geschreven, en te Hebron regeerde David, enzovoort, en die koning toog op. Er is een opmerking, zoals de schrift onderzoek vraagt, inzicht vraagt. Nee, dat heb ik meer gezegd, dat leer je niet in Rotterdam en niet in Utrecht en Apeldoorn, dan leer je dat niet. Ik kan een beetje verstand leren, maar goddelijke zaken leren van de hemel. Ook hier komt dat in de vrucht naar buiten openbaar. Namelijk, David, nee, de koning toog op. Niet David de zoon van Isaï, maar heel duidelijk leert de schrift vanavond ons, hier is de gezalfde. Hier komt zijn koningschap in de hoogste luister naar buiten openbaar. En dat koningschap, dat kan niet anders. Omdat hij door God aan de zijde van God gezet is, dan gaat het om Gods zaak en dan gaat het om Gods naam. David, nee, de koning nu toch op. Ja. De vijand immers is in de boezem van Israël. Vergeet u niet. Je kan kijken naar links en naar rechts. Om Jeruzalem. Om die plaats waar de Jebusieten zich hebben gevestigd. Het is letterlijk het hart van het land. Het hart van de natie. En daarin het hart van de natie zit de bron van vijandschap, van opstand gevestigd. En als je dat nu eens eventjes doordenkt, waar dit onderwijs vanavond ons eens naartoe wil wijzen, dan ziet dat natuurlijk nogal eenvoudig. Niet alleen op de strijd van toen, maar ook op de strijd van nu. Of dacht u dat de strijd van Gods kinderen met lange afstandsraketten gebeurt? Of wist u niet dat de strijd van de kerk altijd man tegen man gevechten zijn? En dat komt nou ook hier, maar al te duidelijk openbaar. En nu in de vrucht van het leven, en daar ga ik toch vanavond iets van zeggen. Want omdat dit woord van God ons daartoe nu eenvoudig toenoopt. En ook tot een wonderlijk onderwijs voor de strijdende gemeente op aarde. De vijand zit in de boezem mensen. De vijand die zit dichtbij. Die zit dichtbij in de kerk. Want die mensen die in die wereld achter die voetbal aanhuppelen, maar daar heb je geen last van. Maar wat zo dichtbij zit, die in de gemeenten zijn, die zo duidelijk in leer en leven hun anti-God komen te openbaren. We geloven toch niet in de veronderstelde wedergeboorte. En we geloven toch ook niet in de vastgestelde wedergeboorte. Daar gelooft u toch niet in, als u in de krant leest dat het bij de keus van de mens is en dat die mens kiezen moet. En als die mens voor Jezus kiezen moet en gekozen heeft, dan is dat een vrucht van de wedergeboorte. Kan je openbaar in onze christelijke bladen lezen, mensen. Deze door en door remonstrantse wereld. En daarom, die strijd die is niet buiten ons. Die zit in uw huis. Die zit bij uw kinderen. Die zit bij uw man. Die zit bij uw vrouw. Die strijd die spitst zich toch immers toe. En dat is het beeld wat hier ons wordt getekend. Daar in de boezem van het volksleven. Daar zit de burg Jebus. Daar is het Sion. Daar zijn de Jebusieten. En David heeft dat goed begrepen. Het nieuwe leven is een keus. Komt naar buiten. Zowel in het leven met God als de strijd aan de zijde van God. Die vijand had zich verscholen midden in het volksleven van Israël. En alle pogingen die tot nu toe gedaan waren om die vesting uit te roeien, nog de stam van Benjamin, nog de stam van Juda, was het gelukt. En daarboven in hun roofholen zaten de Jebusieten. Ik lees immers. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. Zijn lessen. Lessen in het leven van God strijdende kerk op aarde. Toen toog de koning uit. Het wijst naar de strijd die eeuwen en eeuwen doorgaat. En het nieuwe leven, die weet het. Het zit niet buiten mensen. Het zit binnen. De oude gemeente die beleidt van de driehoofdige doodsvijand, die niet ophoudt om aan te vechten. En daarvan is het een heilige symboliek wat hier vanavond in de schrift aan u en mij geleerd wordt. En David dulde dat muitgespan niet in het midden van de natie. En daarom mobiliseert hij. En daarom trekt hij op, omdat het een zaak Godes is. Ik heb daarover zitten denken. Midden in het volksleven. Midden in de kerk. U kan weten dat de Heer in de heerlijkheid van zijn genadeverbond onderscheid maakt tussen de openbaring van het verbond en het inzijn van het verbond. Die openbaring van het verbond, die openbaart zich particulier, patriarchaal, nationaal en de kerkelijke openbaringsvorm. De particuliere vorm waarin God het verbond openbaart, maar het is niet alles Israël wat Israël is, van Adam tot Abraham. Maar er zat in Abrahams huis ook een verbondskind, Ismaël, en ze was een vijand. En wanneer de patriarchale openbaringsvorm komt, Isaac, Jacob, Esau, maar dat is dicht bij huis. De openbaring van het volk van Israël, de nationale openbaringsvormen, dat is David, maar ook Saul. En die nieuwtestamentische kerk in zijn openbaringsvorm mag de les van vanavond wel eens heel goed te harte nemen. Het is niet alles Israël wat Israël genaamd wordt. Laten we dat toch eerlijk tegen elkaar mogen zeggen, mens. Zekerlijk, er is een openbaring. De kinderen zijn in het verbond en in zijn gemeente begrepen. Hebben we geleerd. We zijn gedoopt, geboren, we worden opgevoed. Maar nochtans zegt de grote leraar, gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zeker, lippenwerk is er voldoende. Verstandswerk, daar ontbreekt het niet aan. Gevoeligheden, ze zijn maar al te over. Maar is dan onze lippentaal, onze gevoeligheden, het bewijs van de wedergeboorte? Zijn er dan niet andere normen die de Heer in zijn woord ons leert? Zijn er dan geen drie stukken die nodig zijn om welgetroost zalig te leven en te sterven? En is het stervende leven van de levende gemeente dan uit onze prediking verdwenen? Daarom, wat een les. Kijk mensen, de mens is een vijand van God. En alleen door genade worden we door een Heilige Geest daaraan ontdekt om het wonder te leren dat onze handen die kunnen niet grijpen en onze voeten die kunnen niet gaan. Het is de les van eenzijdige genade, soevereine genade, deelachtig gemaakte genade. En daarom komt die strijd niet tussen de wereld en de kerk. Maar de strijd die spitst zich toe. Daarom hebben we in dat doopformulier, als u geluisterd hebt, kunnen lezen. Dat wij in dat rijk Gods niet kunnen komen. Tenzij we wederom geboren worden. En wat zijn nu die vruchten van de wedergeboorte? Wel, dat zijn mensenkinderen die aan de zijde van God terechtgekomen zijn. Maar dan kom je ook aan de zijde van de leer terecht. Echt waar hoor, en aan de zijde van de gangen die God met zijn kinderen door alle tijden en eeuwen heeft gehouden. Anders zouden al die taal van die oudjes geschreven en zoveel geschriften van de reformatie en de nareformatie tot een leugen zijn. Zij hebben gelijk, of onze moderne theologie. Hier is geen vereniging denkbaar. Wat niet voor is, dat is tegen. En wat niet vergadert, dat verstrooit. En daarom begrijp ik dat David als koning over gans Israël. En Saul die wist het ook. Maar Saul heeft het gezegd. Ik weet, zegt hij, dat je koning over gans Israël zal worden. En daarom zit daar te midden van dat volksleven die Jebusieten. Daar gaan we even over denken. Wat zijn dat voor mensen? Nee, ga er geen lang verhaal over maken. Maar waarom zijn die Jebusieten zo vijandig? Waarom spotten ze met David? Waarom honen ze zijn koningschap? Waarom drijven ze te spot met de mannen die David volgen? Jebusieten? Oh, u kan het weten. Ze zijn nakomelingen van een zoon van Gam, een Kanaaniet. En de derde zoon van Kanaan, die heette Jebus. En daar zijn die Jebusieten dus van afkomstig. Ze komen uit de linie van Gam vandaan. En ze hebben zich genesteld daar te midden van Israël. En ze hebben daar hun hoogte gebouwd. Op Sion. Kaal en onvruchtbaar. Geen ploeg zal er getrokken worden. Geen zaad zal daar gezaaid worden. Geen vijgenboom zal er zijn. En een druivenoogst is niet denkbaar. Op die kale, hoge bergen. En daarbovenin, in de bovenstad later, Jeruzalem is de burg Sion. En daar hebben ze hun sterke vestingen gebouwd. En op de grens tussen Jeruzalem boven en Jeruzalem beneden lag een platform. En dat platform, daar liep een lange beek door die van de bergen vandaan kwam. En die het water deed stromen tot de berg Sions. En tegelijkertijd het vuil van Israël wegdreef. En op dat platform hadden de Jebusieten een verzamelplaats gemaakt. Daar hadden ze de afgoden der Kanaanieten neergezet. Daar waren hun voorbidders van hout en van steen, die niet zagen en niet liepen en niet begrepen, en nochtans aangebeden werden. Het waren hun beschermgoden, daar op dat platform tussen het hoge en het lage deel van Jeruzalem. En daar werd de weldadigheid betoond, de dienst der barmhartigheid. Daar lagen de blinden en de kreupelen en de mismaakten. En die werden daar verzorgd. Dat was ook cultus. Dat was ook godsdienst. En dan hebben ze gehoord, deze Kanaanieten, dat de legers van Saul komen naar de erfenis Gods. Zeker van dat Jeruzalem zal de Heer later zeggen, hier wil ik wonen. En daarom zongen wij Psalm 132. Als David daar naartoe gaat, ligt daar een eeuwigheidsbron. Sion is van God begeerd tot een woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. En als dan die legers van David daar komen, daar in die benedenstad Jeruzalem, staan op het platform en David ziet ze daar staan. De Jebusieten. David, de zoon van Isaï. Wou je ons verdrijven uit onze vestingen? David, de zoon van Isaï, met een handjevol en mechtige Joden. Wou je strijden? Je komt er nooit in. Wij geven onze burg niet op wat die blinden en die lammen die hier zijn. Die kunnen, dat moet je hele legertje wel tegenhouden. Honen en spotten en minachten de heerlegers van Israël. Ze zitten daar toch veilig in dodelijke gerustheid. Ze hebben al zoveel aanvallen wederstaan. En ze leven daar toch rustig in hun eigen godsdienst met hun maatschappelijke taken. En het gaat ze toch goed? Komt er maar eens aan. Niemand zal die vesting binnenkomen. Er liggen de beelden. En wezen is zijn de Jebusieten een beeld van uw leven. Mijn onbekeerde middelen. Alles wat God er al aan gedaan heeft. En je zit er nog in dodelijke onverschilligheid. En wie drijf je dat leventje? Een Jebusiet. Ja, met een beetje verstandsgodsdienst. Een Jebusiet met wat werk heiligheid. Een Jebusiet midden in de erfenis. En een vijand van God en een vijand van genade. Wie zal ze uit deze burg verdrijven? Daarom begrijpen we dat woord wat in onze tekstwoorden genoemd wordt. Luistert u maar. En de koning toch op met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. Ik heb u gezegd, dat was een opdracht. Uitroeien wat God tegen is. Dode lijdelijkheid past de strijdende gemeente niet. Wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Zo hebben de ouden gepreekt. Ze heeft dominee Kersten zijn preken achtergelaten en zijn catechismus en zijn dogmatiek, opdat we weten waarom we gereformeerde gemeente zijn. De leer die naar de godzaligheid is. En ja mensen, we hebben ook een hoopje van die Jebusieten. Dat zeg ik dan Thomas Teenhard tegen u. Maar de grootste kwaal is die Jebusieten in uw hart en in uw leven, waarin u ook op eigen wijze je verzet tegen de ware leer van vrije genade en voor God niet kan en voor God niet wil buigen. O, wat een eeuwig wonder dat er dan toch nog maar staat, ondanks alles wat die mens daaraan doet. Waarom toch eigenlijk? Waarom? Wel mensen, we willen onze dodelijke gerustheid niet prijsgeven. Dat is toch zin, hoor. We hebben onze vastigheden. En we doen nogal wat Wij zijn wel barmhartig en we hebben nog zat sociale taken te doen, nietwaar? Maar nu gaat het erover wat God aan zijn erfenis toegezegd heeft. Daar hoort ook dat Jeruzalem bij, begrijp je? Van God begeert tot een woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. En daarom is David, o wonderlijk, in zijn opdracht. Zie, ze gaan eigenlijk ook al naar de goddelijke voorzienigheid. Want als u zich nog herinnert, de vorige keer hebben we gezegd dat bij die kroning en die zalving van David duizenden aanwezig waren. Herinnert u dat nog? Een groot en een machtig leger. En wat zegt David nu? Tegen zijn stormtroepen. Haal ze eruit. Nou. Hij zegt, ik heb er maar eentje nodig. Ik heb er maar één nodig. Ik lees in mijn onderwijs. Want David zeide, dezelfde dagen, o wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot, herinner je wat je daarvan gezegd hebt, waar ze hun afgoden in rijtjes hadden staan, dus tot het hart waarin het verzet is. En die kreupelen en die blinden die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot hun hoofd en tot hun overste zijn. En dan kent u de geschiedenis. U kunt het lezen in het boek van de Kronieken. Ik zie slechts één man naar boven gaan. Eén man. En daar zijn er duizenden. Eén man slechts. Joab. En Joab klimt alleen het trotsgebergte in. En Joab die komt op bij die waterbron. En bij die watergoot. En het is Joab met een klein handje vol. Die daar de strijd tegen de Jebusieten had. En mensen, dan heeft God geen groot leger nodig. Slechts enkele. Om zijn bezit veilig te stellen. En dat gebeurt daar nu ook. Want dat kun je allemaal in de kronieken en bij de koningen lezen. Wanneer Joab daar binnenkomt, dan is in een tijd van ogenblik de strijd gestreden. Er staat zo kinderlijk eenvoudig in de schrift van vanavond. En David die nam de burg Sion in. Dezelfde is de stad David. Nee, geen duizenden slachtoffers. Hier is in wezen waar geworden. God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij. En wat de Heere eenmaal tegen Jozef het zeggen zou. Jaren later. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Of moet ik het eigenlijk zo tegen u zeggen. Dat u het een beetje begrijpt waar het over gaat. God neemt die Jebusieten wel voor zijn rekening. Echt hoor. God neemt die Jebusieten wel voor zijn rekening. Joab is naar boven geklommen. En ik lees, en zo nu nam David die stad in. Ja, het is de stad Sion. Wat een ontzaglijke en wonderlijke zaak. Want als hij op die berg Sion is, dan heeft hij daar niet de vlag, hoor. Dus wij hebben het gewonnen. Nee. Dan gaat hij doen wat ik kan zeggen. Dat gebeurt daar in Jeruzalem, in Sion. Maar dat gebeurt ook als God die burg van u, uw Jebusiete burgers, gaat overwinnen. Dat gebeurt precies in. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij schoonmaken houden. Kan je lezen. Er wordt er afgebroken en er wordt gebouwd. Er wordt gereinigd en er wordt geheeld. En in tijd van ogenblik zijn al die afgoden van die Jebusieten, van die Canaanieten, teniet. Hij heeft er niet eentje laten staan. Niet eentje. En als God je nou bekeert, mensen, dan gaat dat precies één te beginnen. Dan gaat het om de zaak Gods. Dan gaat het om de strijd des Heren. En de Heere staat daarvoor. Begrijpt u? En dan laat de Heere niet één afgod in je hart overblijven. Dan gaat de Heere zijn reinigende en krachtdadige werking openbaren. Ik lees, en David nam die stad in. Hij noemt ze de burg Sion. Sion heeft nu een heel ander gezicht gekregen. Was Sion voor deze een plaats waarvanuit gevochten werd tegen God en tegen zijn gezalfden en tegen de heerlegers Israëls? Was die burg voorheen één bron van opstand en weerstand tegen God en vrije genade? Maar nu David die burg Sion ingenomen heeft, is er niet alleen wat veranderd, nee, toen is er iets vernieuwd. En vanaf dit moment is deze burg een woonplaats des Allerhoogsten. Een bron van veiligheid voor de zijnen. Een plaats waar hij vertoeft. Ik zal Sion, ik zal de armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Mijn priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreden. Een kardinale, 100% ander leven openbaart zich. Als God in zijn aloverwinnende kracht ons hart inneemt. Onze burg gaat innemen, mens. Dan ga je afgoden eraan. Maar dan wordt ook je vijandschap weggenomen. En je weerstand tegen God wordt gebroken. En dan komt in je leven een innerlijk verlangen. Om je hart te maken tot een woonplaats des Allerhoogsten. Dan zal de eeuwige, drie-enige God, o wonder, ook in die burg Sion hier zijn intrek gaan nemen. En dan zal je weten wat er in je leven heeft plaatsgevonden. Ja, David nam de burg. Wat ik ervan zeggen wil, of je tot een geloof gekomen bent, laat ik dat nou niet zeggen. Laat ik nou maar nu vragen of God je ooit overwonnen heeft. Of je het ooit van God verloren hebt. Of God je te sterk geworden is. Of je je wapens voor God hebt ingeleverd. Of gelooft u niet dat genade nog altijd bestaat. Dat vijanden met God verzoend wordt. Alzo is deze kinderlijke geschiedenis vol van bevindelijke leidingen. David, ik heb nog wat gelezen. Ik lees in de schrift. Namelijk. Alzo woonde David in de burg en noemde die de stad David. Ja, maar zegt u, wacht nou eens even, u slaat wat over. Nee, ik sla niks over, dat komt nog. Luistert u mij, want daarom zegt men een blind en een kreupele zal in dat huis niet blijven. Wat dat eigenlijk bedoelt? Wel, dat is een heel stuk ironie in de Heilige Schrift. Zoals bijvoorbeeld Psalm 2, waar onze bekende theologen van zeggen, als de dichter van 2 zijn psalm schrijft, doet dat hij in heilige ironie. Waarom woeden de heidenen en waarom bedenken die volken ijdelheid? Waar ben je mee bezig? Wel, dit spreekwoord wil eigenlijk ironisch hetzelfde zeggen, namelijk. Wat zich tegen God verzet. Wat in dodelijke gerustheid zich zal handhaven. Wat meent in zijn strijd tegen God en de waarheid. Pas op hoor. Als je tegen God strijdt, strijd je ook tegen de waarheid. Het is allemaal ijdelheid. Allemaal ijdelheid. God zal zijn waarheid nimmer krijgen. En eeuwig zijn verbond genenken. Het eeuwige wonder. Nu zal de Heere dat Sion. Waar de Jebusieten geheerst hebben, zal hij tot zijn eigendom verklaren. Ja, er staat iets wonderlijks. David die zegt niet, als hij die stad veroverd heeft, dan ga ik weer naar Hebron terug. Nee, ik lees. En David woonde in die burg en noemde het Davidstad. Nu gaan we over dat wonen met elkaar nog eens denken. Ja, ga eerst met u zingen. 48 vers 5 over Sion, dat Sions berg weer galm van vreugd. Laat Juda's dochter zijn verheugd, welke haar vijand sloeg in strijden. Gaat Sion rond aan alle zijden, telt al de vestingwerken en torens die het versterken. Ja, ziet met een oplettend oog, paleizen stijgeren hemelhoog en stout verduren al het geweld, opdat gaan uw kroos vertelt. Het vijfde van 48. Geschiedenis is dus een wonderlijke spraak verbonden. Wat eigenlijk? Deze. De grootspraak van de mens tegen God zal teniet gedaan worden. Begrijpt u dat? De grootspraak tegen God zal het niet gunnen. Want David nam de burg in. Al zeiden ze, je komt er nooit in. De grootspraak van de mens. Zegt Farao tegen Mozes en Aaron. Wie is de Heer? Nooit, zegt hij. Wat zegt de Heer? En Nebukadnezar. De grootspraak van de mens. Grote Babel. En Atalia en Isebal en Herodes, stem Gods, de grootspraak van de mens. En God maakt het ijdel. Heeft God uw burcht ook ingenomen, uw grootspraak tegen God teniet gedaan? Gaat er zo over denken, mens. Het is geen spelletje, ons leven op weg naar de eeuwigheid. het is voor of tegen, die niet vergaat, het verstrooit. Ik lees, en David woonde al daar. Dan neemt hij intrek op die plaats, waar vroeger niets anders dan een bron van vijandschap was. Je zou haast zeggen, waarom heeft het niet gedaverd van de hemel? En hebben de bliksemschichten van Gods heilige toren de Jebusieten niet verteerd, gelijk Sodom en Gomorra weggebrand werd? Waarom? Omdat de vrijmacht van Gods genade als een heilig symbool aan ons gepreekt zou worden. In die burg van vijandschap, in dat edele verzet tegen God, staat de godsdaad van God. Gij hebt men overmocht en gij zijt men te sterk geworden. Bekeert God tegenwoordig vrienden? Of maakt hij van vijanden vrienden? Of maakt hij niet van dodelijke vijandige mensen een volk dat gewillig gemaakt wordt op de dag van zijn hekel? En het wonder van deze gelijkenis, ach, ze is kinderlijk. David woonde in deze burg, weet je het? Dat er ooit een tijd in uw leven geboren, dat God je heeft afgebroken tot de fundamenten toe. En hij woonde daar. Het wonen, dat is vertoeven. Zijn gunst, zijn gemeenschap, daarin openbaar. Daar in die burg Sion, waar de liederen der revolutie geklonken hebben, klingen nou de liederen Sion. Psalm 87, daar zijn we toen mee begonnen. Van de Godstad, van dat wonder, dat de Heere genade verheerlijkt en wil wonen en plaatsen waar voorheen niets anders was dan inblakende vijandschap. Want de mens, die is niet in de lijdelijkheid gevallen, maar de mens is in een doodstaat terechtgekomen. En dat maakt nou het wonder uit. En het is een volk op aarde die dat geestelijk heeft beleefd en zegt, o God, wil je hier wonen? Hier wonen. Ja, ik lees. En alzo woonde David in de berg Sion. En hij noemde die Davidstad. Ja, dat was toch mijn thema. Davidstad. Ik heb niet zoveel tijd meer, zie ik, maar enkele gedachten. Zijn naam staat erop. Ja, dat betekent van mij. Van mij. Davidstad wil eigenlijk zeggen, mijn stad. Naar eeuwige verkiezing en naar goddelijk welbehagen. Tot de plaats van Gods eeuwige woning en Gods eeuwige rust. De stad is de zijne. Eerlijk en oprecht. En de weg van rechte strijd de zijne geworden. En dan, daar gaat God een getuigenis aan geven. En welke getuigenis dan? En David bouwde rondom en van binnenwaarts. En ik heb u gezegd, dan moet ik naar de kronieken toe. En ik moet naar de boek der Richteren toe. Om je dat duidelijk te maken. En dan kan je dat lezen. Hè? Die schoonmaak die dan gaat beginnen. Net als toen Manasse terugkwam in Jeruzalem. Want toen vond hij de vrucht van de zonde en de vrucht van de vijandschap. En als God nou in je leven gaat werken, dan vindt hij daar geen schoon blaadje, hoor mensen. En dan vindt hij ook geen opgeknapt boeltje. Nee, want God geeft aan de mens geen opknapbeurten, maar levensvernieuwing, echt waar. En dan word je boeltje ondersteboven gekeerd, hè? En dat valt niet mee. Dan word je geen deugdzaam bekeerd mensje, maar dan word je goddeloos mens voor God en dan ga je om genade vragen. Dat is de weg die God houdt met zijn keurlingen op aarde. Toen heeft David hem die stad genoemd. En David is daar gaan arbeiden in die stad. Kan je allemaal lezen en je goed gaat snuffelen in de schriften. En dan gaat gepaard met stukken afbraak. En dan Jeruzalem steen herbouwen uit het stof. En dan zal mijn volk weer wonen met zijn raad. En ik geef u de verzekering dat er dan puin in je leven openbaar komt. Waar je nog nooit van gedroomd hebt toen, mensen. Ja, David, die bouwde die stad. Rondom Middelhof, dat wil zeggen een plaats die hij aangeeft, dat kan je ook al vinden van eerste Bijbelboeken af. En dat deed hij van binnenwaarts. Staat er zo kinderlijk, hé, dat lieve woord van God, van binnenwaarts. Wat dat zeggen wil, wel, er zijn mensen die hebben van buiten al heel wat opknapbeurtjes gegeven. En dan lijkt het nogal wat. Maar als de Heer gaat beginnen, dan gaat het van binnenuit, ziet u. En als de Heer van binnen af gaat werken, binnenwaarts gaat werken. En toen heeft hij de puin van die Jebusieten gevonden. Dat is nogal duidelijk. En toen is die afkomst openbaar geworden. En al grootste van deze. En David ging geduriglijk voort. Ja. Dat is nooit een stilstaande weg. En die werd groot, want de Heer, de God der heerscharen was met hem. Nee. Er komt geen nagelschrap aan de zijde van de mens terecht. De God der heerscharen heeft het uitgewerkt. Zo zong de kerk toch, dit werk. Alles meegezongen, geestelijk meegezongen, bevindelijk meegezongen. Dit werk is door Gods alvermogen. Wat zegt u? Door zijn Heere hand alleen geschied. Anders? Dan is die kerk het 100% met me eens. Als God niet ingegrepen had, had er lang in de hel gelegen, mensen. Als God niet ingrijpt in het leven, dan leeft hij uit wat hij is. Dan zijn we Jebusieten. Met een celletje dodelijke gerustheid en we leven door. Maar als de Heer nu, en nu krijgt dat volk van God, en geloof me dat namens, die ontdekkende en ontblodende prediking lief. Want die weten soms met de puin van Jebus geen raad, hè? Versta je dat? Die weten soms met de puin van Jebus geen raad. En nou woonde hij al daar. En hij gaat voort. En dan vindt hij wat er natuurlijk was. En wat wij niet weten. Ga maar dieper graven, mensenkind. Ga maar dieper graven. Want dan neem je veel zeep. En dan was je je met salpeter. Weet je wat je overblijft? Als God je bekeert, blijft er een goddeloos mens over. Dat bekeert moet. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. En ik roem in vrije gunst alleen. En waar komt die kerk dan terecht? In het wonder? Je komt in het wonder terecht, mens. Bij de aanvang en bij de voort. En David woonde al daar. Dat weet je. Die zoete inwoning van Gods lieve geest. Naar hij het woord gaat gebruiken. Onderwijzend, vertroostend en bemoedigend. Gelukkig. Durf je vinger ook op te steken. Een overwonnen Jebusiet. Zo werkt de Heere naar de vrijmacht van zijn goddelijke genade. Dat is nou die leer waar je de zet amen op gezegd hebt. De leer waarin God op het hoogst verheerlijkt wordt. Waar de meerdere David zijn triomf met. Ja, we zijn met die bijbeleving begonnen, jaren geleden. En die bron van dat eeuwige woord en die leidingen die God met zijn gezalfde heeft. Daar liggen de leidingen in verklaard die God met zijn kinderen houdt. Weet je wat ik vroeger wel eens hoorde? In de tijd dat ik als jongen in de kerk zat. En je liep dan de kerk wel eens uit te luisteren, hè? Achter een paar kinderen van God aan. Dan was je wel eens nieuwsgierig als het aan de oude Lichtenberg of Franje kwam preken, weet je wel. Dan ging ik er wel eens achterlopen om te luisteren wat zij van zo'n preek gezegd hadden. En dan hoorde ik ze wel eens zeggen. Ik ben er bovenop gevallen. U ook vanavond. Dan krijgt God de eer en de kerk de zaal. Voed je kinderen op in die waarheid. Dan krijgt God zijn eer en de kerk de zaligheid. Buig je knieën voor die God die waardig is geëerd en gediend te worden. En uiteindelijk, en dan zongen we ook, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Heren, we hebben geprobeerd voorwerpelijk, onderwerpelijk, praktikaal, doctrinaal het woord te onderzoeken in zijn heilige verborgenheid. Ze hebben gezegd, David komt er nooit in. En u hebt een volk op aarde die in de weerstand van de leven dat wel weet, Heren. Nooit, nooit, nooit zouden ze gebogen hebben. Maar er staat toch en David, die nam de burcht in. Ach, voorwaar, uw inkomst die het heil volmaakt, overwinnend, triomferend, naar de vrijmacht van uw genade, zegent de prediking in het hart van verend, of vertroost een bemoediging, ook tot onderscheiding van waar en niet waar, voor of tegen, die niet vergadert, die verstrooit, lieve koning, neem nog vele burchten in. Ga nog wonen in vele harten en vertroost ons naar uw genade om Jezus wil. Amen. Slotversie van Sion, 122, vers 3. Dat vrede en aangename rust, milde zegen u voorbij. 3 van 122. In de vrede, om van te zegen, zeer de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods, des Vaders en de gemeenschap, des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.